Goedemorgen. Ja, om te beginnen maar een verhaal of iets wat ik meegemaakt heb in het Koreaanse klooster waar ik was. Het is misschien een beetje een gek verhaal, maar ik heb van die Koreaanse meester zoveel onthouden omdat hij zo slecht Engels sprak, dat weet u. Alles wat hij zei was heel kort en krachtig. En vaak gingen we s'avonds wat napraten en de hoofdmonnik daar, die was meestal nogal wat stil, maar iedereen had zo'n verhaal. Die hoofdmonnik die was ook, zoals dat heet, klaar met zijn koranstudie enzovoort. Maar iedereen had zo'n verhaal wat hem van Sansouci het meeste geraakt had. Zo één opmerking of een zinnetje. Maar er waren anderen die zeiden, nou toch eigenlijk zo die en die koan en zo. En die hoofdmonnik, het enige wat hij deed was er ook gebakken eten. Ondertussen. En toen vroeg ze, en jij? Wat is voor jou de ommekeer geweest? Welke tekst of welke dingen? En ik zal nooit vergeten wat hij zei, maar helaas ben ik net als bij moppen de helft vergeten. En dan gaat het de mist in. Maar ik weet wel dat hij zei, een matchbox. Hè? Een matchbox. Bij mij is mijn leven echt veranderd door een lucifer-doosje. Een keer toen ik het helemaal niet meer zag, en hij heeft me na de hand wel eens verteld, hij heeft een heel moeilijk, zwaar leven gehad. Hij kreeg een keer een lucifer-doosje in handen. En daar stond één tekst op, één regeltje. Hij vertelde me wat. Ik weet niet meer wat het was, maar hij was tot in zijn hart en in zijn buik geraakt. Dat kan dus. Kunt u zich dat voorstellen? Zoiets. Dus je weet nooit uit welke hoek het komt. Dat is het mooie. Kloppen waar geen poort is, dat betekent je kunt overal kloppen, maar ineens staat er een lucifer-doosje voor je hoofd. Ja, en dat betekent niet dat ik tegen u zeg, doe het nou voortaan maar met een lucifer-doosje, maar voor hem was het zo. En hij sprak erover met ontroering. En soms komen die dingen op onze weg. Ook waar je het niet verwacht. Eén regeltje. Heel bevrijdend. Ik zag zoiets vanmorgen, toen we naar buiten liepen om te gaan kinhinen. Herinnert u zich nog dat we buiten kinhinen deden? En wat stond daar buiten? Geen matchbox, maar een vrachtwagen. En wat stond op die vrachtwagen?
Groente en fruit.
Groente en fruit. Kunt u daar wat mee? Nee, ik niet. Ja, ik eet heel veel groente en fruit. Maar dat stond nog iets anders op.
Geconditioneerd.
Juist. Geconditioneerd de beste. Het kan niet idioter. En het kan niet wijzer. Het kan niet dieper. Ja, dat is toch eigenlijk heel ontroerend wat daar staat. Ik ben nu, nou ja, het schiet toch aardig op met mijn leven. Ik hoop dat ik nog een tijd mee kan. Ik ben 75. Het heeft een tijd geduurd voordat ik ontdekte hoe geconditioneerd ik was. En het heeft tientallen jaren geduurd dat ik dacht, daar kom ik wel van af als ik oefen en van alles en zo. Maar ik ben nu 75 en ik moet echt toegeven, de meeste conditionering, die blijven. En ik was een keer heel erg geraakt dat Jan-Willem van der Wetering op de televisie of op de radio dat een keer zei. Toen zei ze, ja, u, hoe lang mediteert u nou? 53 jaar. En van welke conditionering bent u nou afgekomen? Nou, ik rook mijn paar sigaretten minder per dag. Ja. Dat is ontroerend. Dat is ontzettend ontroerend. Maar het is waar. En zo'n tekst is eigenlijk heel diep. Hij is tegenstrijdig. Geconditioneerd, als we iets niet willen, is het dat. Als we ergens van uit willen, is het dat. En we zijn verschrikkelijk geconditioneerd. Alleen al doordat we een lijf hebben. Ja, en in ruimte en tijd leven. In alle opzichten. En soms is dat pijnlijk. Altijd die grenzen zien. En tegelijk staat daar gecondineerd de beste. De beste, de beste. Ik moest meteen denken aan een regeltje uit een gedicht van Hans Faverij. Daar heb ik wel eens een tijdje over gehouden. Ik vind het een schitterend gedicht, Waar is God? En dat gaat er ook over of je het nou God noemt of Oriental Nothingness. Dat klinkt dan wel filosofischer. Of de grond van het bestaan, waar zelf, wat dan ook. Hij zegt, ik heb allemaal allemaal van me af moeten gooien. En dan zegt hij deze regel. En toch, meer dan ooit is zij, de kleine, ineens is die diepste werkelijkheid een zij, vind ik wel mooi. Eerst spreekt hij over een hij, de mooiste die er kan zijn, de beste die er kan zijn. Zij is, met een hoofdletter, immers overal. In de ergste conditionering, in het meest onaanzienlijke, ook daar. Zoals in een andere tekst, ik haal ze allemaal maar een beetje door elkaar om te laten zien dat het niet alleen uit de zang komt en niet alleen op een lucifersdoosje en niet alleen bij de groenteboer, overal een hele beroemde tekst uit de Nag Hammadi, die kent u misschien, die niet zo bekend is denk ik, helaas, want ik vind het zo'n zen tekst, maar ik ken hele stukken van buiten, die eindigt met, die diepste werkelijkheid spreekt zich uit als een ik, hè? Ik ben... Want ik ben de eerste en de laatste. Kent u? Ik ben de geëerde en de verachte. Ik ben de hoer en de heilige. Ik ben de vrouw en de maagd. En uiteindelijk, ik ben de stilte die onbegrijpelijk is. En ik ben het uitspreken van mijn naam. Hoe beperkt ook. Hoe onvolmaakt. Hoe geconditioneerd. En dat uitspreken van die diepste naam, dat zijn wij. Met al onze conditioneringen. Al lijkt het of wij werkelijk soms niks zijn. En toch, meer dan ooit is dat het beste wat er kan zijn. Is dat makkelijk om te aanvaarden? Nou, voor mij niet bepaald. Al moet ik zeggen dat ik in mijn leven toch wel heb kunnen ontdekken dat er iemand was die mij totaal aanvaarde waar ik het zelf niet kon. En ik geef gelijk toe. Dat is natuurlijk wel een inkleuring. He, aanvaard, niet aanvaard, wel aanvaard. De een zal zeggen, daar kan ik niks mee, ik voel me wel aanvaard. Een ander zal zeggen, ik voel me helemaal onvrij. Oké, dan zul je dat vertaald met totaal vrij. Of ik zit in het donker. Dan zul je dat vertalen met verlicht. Dat er licht is, prachtig symbool. Of van dood naar leven, allemaal maar symbolen. Of... Ik zit maar mijn hele leven te suffen, heb ik nu ontdekt ineens wakker geworden. He, ontwaken. Allemaal maar woorden. Maar voor mij was het onder andere dat aanvaarden. En ik had dat wel eens gelezen. Ik heb die tekst vaak genoemd bij Fortman. Waar ik mijn doctoraat mee voorbereidde van 1958. Dus ik zie het een halve eeuw geleden. Maar ik ga nog 30 jaar mee, ondanks alles. Tot 62. En dat was één tekst die mij altijd bijbleef. Die mij diep raakte. En niet dat ik dat besefte of dat ik dat daar vertrouwen in had, maar toch. En die heeft alles te maken met wat stond op die kar daarbuiten. Geconditioneerd, de beste. Met bijna dezelfde woorden. Want Fortman, die een groot therapeut was, en waar heel veel mensen naartoe gingen met hun persoonlijke problemen, maar die tussen haakjes, en dat zei hij een keer op een lezing, zichzelf beschouwde als zwaar neurotisch, en dan tussen haakjes erbij, maar dat zijn wel zeer begenadigde mensen. Dat is prachtig, hè? Die schrijft er iets over. Hij schrijft steeds, en hij beleefde dat ook in zijn leven. Hij werkte dat ook vaak dat hij ook niet meer kon. Hij was ook vaak overspannen. Dat die mensen hielpen. Om zo die heelheid te vinden in alle gebrokenheid. En voor hem was geestelijke gezondheid heel belangrijk, zoals hij dat noemde. En therapie. En toch, één stukje, ik heb het er dikwijls met hem over gehad. Eén stukje heeft mij zo geraakt, dat hij zegt, en toch, er is een heelheid, een vrijheid, die veel dieper reikt dan die van de geestelijke gezondheid of de therapie. Dat is een vrijheid of een heelheid die zelfs ja zegt tegen de brokstukken. Waar alleen de hemel nog de glans van ziet. Het licht van ziet. Ik zelf niet, een ander niet. Waar de hemel nog de glans van ziet. Het licht. Het is, en dan haalt hij bijna aan wat op die kar stond. Ja zeggen tegen de talloze conditioneringen die mij blijven bepalen. Ondanks alles. Ondanks mijn best doen, ondanks alles. En die ja zegt tegen de verscheurdheid en tegen mijn onmacht. En dan zegt hij erbij, dit is een vrijheid en een heelheid, met een hoofdletter schrijf je dat, waar ik geen naam voor heb. En die ik dan maar noem, met woorden die mij vertrouwd zijn, zegt hij, geloof, hoop en liefde. En weet ik dat je precies zo, met die gebrokenheid en alles, met die, al die conditioneringen, allereerst, zegt hij, allereerst, onvoorwaardelijk, aanvaard bent. Aanvaard. Dat woord, wat ik later hoorde, toen ik bij Marcel Abbey kwam, in 1971, en nogmaals, mij helemaal niet aanvaard voelde. Daarom raakte mij dat zo, ook van Fortman. En ook als ik in mijn leven ontdekte dat er glimpen waren, waarvan ik dacht, het kan. Die aanvaarding bestaat ergens. Ook al kon ik niet de knop omdraaien. Zeg, oh, fijn dat ik dat hoor, gelukkig. Dank je voor het, maar dan weet ik het. Nee, ook niet toen ik later bij mijn zoon Abbie kwam en datzelfde te horen kreeg. Ja, ik heb dat vaak herhaald. You are accepted just as you are. Je bent aanvaard precies zoals je bent. Ik heb hem ook verteld over mijn conditioneringen, waar ik echt geen raad mee wist. En precies dat, hier en nu, aanvaard, totaal. Dat is zo aangrijpend. Wat dat aanvaard ook is. Want mijn eerste gedachte was, door wie, door wat? Kom er niet aan. Kom er niet aan. Maar dat is zo wezenlijk en fundamenteel. Dat. En dat is zo, laat ik zeggen, bevrijdend. Of verlichtend. Of zo wakker worden. En zo veranderend. Niet dat ik dat op het moment dat ik dat hoorde, ja, ik zat er met tranen in mijn ogen, maar niet dat dat veranderde. Ook dat duurde de tijd. En dat is niet dat het door de duur langzaam anders werd, dat is toch ook ooit heel plotseling ineens als door een wonder gekomen. En dan kan ik achteraf zeggen, ach, dat komt door mijn meditatie. Het kan ook zijn door mijn eindeloze zwemmen in de Waal. Blik op oneindig, verstand op nul, het koele water, dat heeft me heel veel goed gedaan. Ik was zelfs van plan het kanaal over te zwemmen. Ik heb een weddenschap afgesloten. 5 kratten champagne met iemand. Hij weet niet waar ik woon, maar ik heb hem verloren, die weddenschap. Ik heb het natuurlijk nooit gedaan. Maar dat is ook voor mij belangrijk geweest. Of luisteren naar muziek en alles. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik kan alleen zeggen. En sorry dat ik dat zo nadrukkelijk herhaal. Dat is het enige. Hoe waar dat is. Ook wat op die kaart stond. Geconditioneerd de beste. Dat allereerst. Allereerst voor alles. Hoe u ook bent. Dat allereerst. Voor alle oefening. Voorafgaand aan alles. Aan alles. Dat loopt als een rode draad. Door heel het boeddhisme heen. Zeker door de Zen-traditie. Als de Boeddha ontwaakt en zegt, met mij is heel de werkelijkheid ontwaakt. Is dat hetzelfde stamelen. Als hij zegt dat het gaat om een paravriti, hè, metanoia, om een ommekeer, is dat hetzelfde. En dat zijn misschien allemaal moeilijke woorden, die uiteindelijk mij niet zo raken. Soms wel. En daarom hou ik het maar bij een verhaal van Rinzai, die dat ongeconditioneerd het beste heel mooi en ontroerend toelicht. Misschien kent u dat, want ik haal het wel aan in mijn boekje Kloppen waar geen poort is. Misschien heeft u het gelezen of niet. Ik lees nog altijd die stukken terug. Dat heb ik te danken. Onder andere aan Tichin. Die mij ook vertelde. Ik heb het nou dan nagelezen. Het klopt. Dat de leraar van Rinzai. Linchi Wangpo. Tot het eind van zijn leven. De oude sutra's las. Zodat Rinzai een keer zei. Wat ben je nou eigenlijk? Rinzai was grof in de mond. Dat was echt het betere scheldwerk. Zoals wij dat allemaal alleen maar kennen van, ik ben die Nederlandse auteur ken, die had ook zo'n prachtig schelproza, dat las ik altijd met genoegen. Ik weet niet meer hoe die heet. De zoon van Albert Nicktijn, wie is dat? Oh, is dat nou niemand die dat weet? Juist. Lodewijk van Dijssel. Het schelproza, ken je dat niet? Ach, dat moet je dus lezen. Dat is net iemand een verschrikkelijke, die kon dat ook. Die kon iemand van rotte vis uitmaken. Op de meest grove manier. En dan eindigt hij meestal in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, dat is hartverheffend. Maar Rinzai was ook zo. En hij treft een keer zijn leraar aan, Wangpo, dat hij daar weer zit. En dat was al nadat Wangpo, omdat ik het zomaar even zeg, in de traditionele zentaal, bevestigd had in zijn ontwaken, wat dat ook is. Dat er open was bij hem, dat het weer stroomde. Of als u het liever met een tekst uit de psalmen, die mij ook dierbaar zijn, heeft. Schep een nieuw hart in mij. Dat was een nieuw hart in Riedijn. En toch, als hij zijn leraar ziet met die boeken, denkt hij, daar had je overheen moeten zijn. En je zegt, hij zegt zoiets van, je bent gewoon een zak tabak. Dat woord gebruikt hij zeker. Of een zak, weet ik wat, tabak was er toen nog niet. Maar, en op dat moment wijst Wang Po om af. En dan moet Rinzai leren dat dat er ook bij hoort. Ook de teksten, ook het teruglezen, ook na 40 jaar. Ik heb het altijd ontroerend gevonden dat Tichin dat deed, de oude boeken. Net als Wang Po. En dat was een van de grootste Rinzai-meesters in Japan, Hakuin. Die, ik geloof 2 jaar voor zijn dood zegt, nog steeds ontdek ik nieuwe dingen als ik de Woman Kwang, of die klassieke zenboeken lees. Die las hij opnieuw. En met zo'n soort, oh, dat heb ik nooit eerder gezien. De grote wak, dat is ontroerend. Dus ik zou zeggen, lees het niet 1 keer, herhaal het. En daarom herhaal ik ook deze tekst. Want die tekst die ik wil noemen, die heeft, 2 teksten, alles te maken met wat op die kar staat. Geconditioneerd, en dat wil ik niet, want dan moet ik vanaf, en toch de beste. Precies zo. Accept it as you are. Rinzai of Rinzai die zegt zoiets van, als je zo'n toespraak, als jullie werkelijk vrij willen zijn. Vrij van geboorte dood. Dat is nogal wat, hè? Dat is die tekst die wij s'avonds lezen. Geboorte dood is 1 karakter. Dat is niet, er zijn 2 dingen die moeilijk zijn. Leven is moeilijk, misschien niet voor iedereen. Ik denk het wel. Doodgaan. Ook. Maar het is die eenheid. Het is zo vervlochten. Het is het plaatje wat we hebben. En wakker worden. Die laatste regel die gisteravond voorgelezen werd. Elke avond. Word wakker. Word wakker. Leven dood. Dat is waar het om gaat. Word wakker. Dat probeert hij uit te drukken. Ook als hij dit zegt. Jullie die hier voor mij zitten en luisteren. Terwijl ik probeer stamelend. Want dat zegt hij erbij. Ik heb ook maar een kwast die niet echt bestaat. Op een lege hemel schilder ik wat lege woorden. Maar toch, ik probeer iets te zeggen over waar het om gaat. En jullie die naar mij luisteren. Als jullie werkelijk totaal vrij willen zijn van leven dood. Vrij van of je nou zit of staat of wat doet of niks doet. Of wel praat of niet praat. Dan moeten jullie beseffen. Met je hele wezen beseffen dat jullie precies zoals jullie hier zitten. Geen vorm hebben. Geen oorsprong. Geen bestemming. Geen geboorte. Geen dood. Geen eigenschappen. Geen plaats. Niks van dat alles. Je denkt, nou, dat is niet veel. En dan zegt hij direct, en precies zo één en al vonk van leven. Één en al lone lightness. Lone is, in het Chinees staat het er ook eenzaam. Wat je er ook onder, eenzaam niet in de negatieve zin, maar zo. Zo uniek, uniek leven. Het spettert van jullie af, precies zoals jullie luisteren. Iedereen denkt, ja, dat zal wel voor hem gelden. Hij zit daar op die stoel. Jullie allemaal zonder uitzondering. Dat is precies hetzelfde, met al jullie conditionering. En dat ligt hij toe. U kent dat beroemde voorbeeld. Hij zegt dat nog een keer anders. Zie hem, die, ik weet niet precies wat de letterlijk heb, die ware mens zonder pose. Pose, vertaal het maar met die vorm, de kleren, die noemt hij ook in dat stukje wat ik net noemde. Je moet net zo vrij van leven en dood zijn, zoals je je kleren uit kunt trekken, of aan kunt trekken. Zo, psst, alles, vrij van de dingen. Zo zijn jullie allemaal. En dan zegt hij nog een keer opnieuw, in deze naakte bonk vlees, de ware mens, die volkomen vrij al jullie zintuigen in en uit gaat. Psst, je ogen, je oren, alles wat jullie doen. Zo, spetterend van leven. In jou, in jou, in jou, in jou. Kent u die tekst? En dan zegt hij, spreek. Dat is, hij zegt niet alleen, wees stil, want je kunt er niet over praten. Dat is ook waar. Maar hij zegt ook, spreek, druk het uit. En dan pakt hij een monnik. Weet je, dan pakt hij zo'n monnik die daar zo zit te luisteren. En die zegt, jij, spreek, zeg het. Want die monnik vraagt hem, wie is dat dan? Die trekt dat zo misschien op een intellectueel vlak. En misschien is het iemand die niets begrijpt van het boeddhisme. Maar ook dat hindert niet. Dat is zo mooi. Hij zegt iets en Rinzai pakt een beet. En die zegt, Wat wil jij vragen, de ware man zonder status? Jij moet het zeggen, spreek, spreek. En hij staat zo'n beetje suffend te kijken en dan krijgt hij een duw. En dan zegt Riza weer met zijn bekende uitdrukking, wat een zak tabak. Is deze mens, deze ware mens zonder status, hij, hoe die ook is, geconditioneerd, met een open bek, niks weten te antwoorden, niks begrijpen, maar ook hij is, zoals hij is, één en al leven. Dat voor alles. Dat is zo ontroerend. Dat is zo ontroerend. Kunnen wij dat maar allemaal eerst geloven en vertrouwen? Kunnen wij daar maar diep op vertrouwen? Want dat is een ander woord wat ik zo graag gebruik. Ook omdat ik dat zo moeilijk kom. Heel lang. Ja. Dat allereerst. En dat betekent niet dat hij daarna niet evenzeer zijn mensen pusht om zich wel tot expressie te brengen. Of dat hij maar zegt, dus je hoeft niks te doen. Integendeel. Hij zegt van zichzelf ook, ik ben jarenlang rondgelopen met vuur in mijn buik. En met een onrustige geest. En ik rende van hot naar haar. En ik heb er veel moeite moeten doen. En ik heb mensen mogen ontmoeten. Een goede vriend, zoals Wang Po enzovoorts, voordat het bij mij zo open werd. En ik dit kan zeggen wat ik tegen jullie zeg. Dat blijft ook waar. Het zijn dus altijd twee dingen. Maar allereerst dit. Moet je dan niet proberen iets aan je conditioneren? Oh ja, doe maar wat. Soms lukt het een klein beetje. Maar ik heb het meeste geleerd van waar het me niet lukte. Want daar moest ik me toch overgeven. Daar moest ik vertrouwen. Als ik zag dat het niet ging, dat ik er nog altijd in zit. Met bepaalde conditioneringen. Die soms pijnlijk zijn. Dingen die ik niet kan en die een ander wel kan. En iedereen moet voor zich maar kijken waar die muur is. Of waar die cocon is. Of die beperking. Zoals in het bekende zenverhaal van die gans, die vogel in de fles. Met een nauwe hals. Hoe haal je de vogel uit de fles dat hij volkomen vrij vliegt zonder de fles kapot te maken? Dat kan niet. En toch kan het. Allemaal manieren om datzelfde te zeggen. Dit allereerst. U kent een andere voorbeeld. Ik haal ze maar aan. Al die verschillende voorbeelden. Die brengen het misschien dichter bij ons hart. Hoop ik dan. Dat is van de Castaneda. Daar heb ik ook al vaak verteld het verhaal. Dat die antropoloog tegen een oude indiaan zegt van. U praat maar over die vrijheid. Zoals Fortman. Er is een diepste vrijheid. Wat kan ik ermee? U zegt dat ik volkomen vrij kan zijn. Volkomen vrij. Nou, u moest dus weten, zegt hij tegen die oude indiaan, hoe verschrikkelijk geconditioneerd ik ben. Geconditioneerd tot en met, en u zegt, ik ben de beste. Ja. Nou, dan moet u dan mij wijze uitleggen. Hoe dan? Ik voel mij zo geconditioneerd als een man die vastgeketend is aan een bergketen. Nou, misschien voelen we ons soms allemaal in bepaalde situaties. Mijn God, hoe kom ik hierin verzeild? En vooral, hoe kom ik eruit? En dat zegt hij. En dan zegt die oude indiaan, wel, als jij je voelt als iemand die volkomen aan een bergketen vastgeketend is, zo geconditioneerd, dan vlieg jij volkomen vrij in het universum als een man die vastgeketend is aan een bergketen. Het is stamelen en ik ben blij dat u erom lacht, want de humor is een van de grootste bevrijdende dingen. Dat heb ik aan San Sulim te danken, de Koreaan, en aan mijn Chinees. Want die lachte altijd. Die zal altijd te lachen. Hij kon niet zo goed praten altijd. Hij kon niet soms wel hoor. Was ik verbaasd hoe goed hij dat kon. Ineens, soms niet, maar altijd met lachen. En lachen is ook loskomen van condities. Maar nogmaals, dit allereerst. Dat is hetzelfde wat staat in de tekst die wij 's morgens lezen. He, kalm en evenwichtig, wat dat ook is allemaal klungelig vertaald, het kan niet anders. Laat ons ontwaken tot ons ware zelf. Dat staat voorop. Niet in de tijd, maar ik zou zeggen existentieel. Dat gaat vooraf van alles. Niet in de tijd van dit eerst en dan kan kijken of ik iets aan mijn conditioneringen doe. Maar dit is er allereerst. Dit diepe weten met het hart. En nogmaals, zelfs al besef je het niet, al weet je het niet, dat is een grote rijkdom om dat te ontdekken. Het is waar en het blijft waar. Allereerst wat Rienzij zegt, die ware mens zonder status. En dat het uit iedereen naar buiten breekt, uit iedereen die leeft, hoe dan ook. Dat nooit kapot te maken is in niemand. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Dat is de bodem van zo'n diep vertrouwen, of zoals Isamatsu het noemt, faith, geloof bijna. op de bodem van alle twijfel, dat dit voorop staat. En daarnaast, en middenin, kunnen we van alles doen. Kunnen we oefenen, in het zitten. Kunnen we onmogelijke vragen op ons af laten komen. Kunnen we veranderen? Kunnen we elke keer dat leven opnieuw voelen? Als we voor een muur staan, voor een poort, als het dicht zit. Het blijft allemaal waar. Maar nogmaals, dat andere, dat you are accepted, allereerst. En als u het ooit vergeet, of als het even weg hebt, en dat het onherroepelijk gebeurt, dat zeker met al die teksten, lees hem maar eens na, onthoud die ene tekst op die auto. Ja? Of nee? Zie je? Kijk. Dat is ons diepste verlangen, hè? Laat dat er zijn. Dat blijft voor mij ook. Dat blijft. Dat geef ik nooit op. Laat niemand dat ooit opgeven. Dat is ook waar. Ook al zien we niet hoe. Dat wij verlangen om ongeconditioneerd te zijn. En dat brengt ons bij wat altijd weer in elke religie bijna lijkt of je over twee dingen praat. In het boeddhisme is dat vooral verwoord door Nagarjuna, na de Boeddha misschien de belangrijkste woordvoerder. Die zegt, op twee waarheden. Het klinkt dat je meteen denkt, wat moet ik daar nou mee? Twee waarheden, dat kan niet. Ja, er zijn bovendien denk ik oneindig veel waarheden. Maar twee waarheden baseren zich alle Boeddha's. De waarheid in diepste zin. You are accepted just as you are. Hier. En die ware mens is er. Altijd, overal. En tegelijk zegt hij. De waarheid, en ook dat is waarheid. In wereldse zin dat we beperkt zijn. Dat we werken aan onszelf. En in de zen is dat samen in één kort zinnetje. Een Boeddha zijn is een Boeddha worden. En dat is het diepe van die Zenmatsu. Dat hij met alles wat hij ontdekt, of wij dat ontwaakt zijn noemen. En ik denk dat er weinig mensen zijn die zo benadrukken. Boeddhisme is een religie van ontwaken. Van allereerst dat. Vandaar ook die eerste regel in zijn gelofte. Dat hij ons tegelijk in de geschiedenis plaatst. En het vormgeven. En het tot expressie brengen. En misschien is in de ontmoeting van de religies het accent op het woordloze, op het ongeconditioneerde, op wat aan alles vooraf gaat, dieper uitgedrukt in het oosten. En in een even bijzondere, even diepe, even wezenlijke, even waarachtige religieuze traditie in het westen, krijgt dat dikwijls meer expressie. Ook dat is waardevol. Zeker voor mij. Ik ben altijd geraakt als ik liturgische expressie zie. Bijvoorbeeld in Sivertonje. Dat is echt vieren van een feest. Dat is ook een beetje als wij zingen. Dat is tot uitdrukking brengen. Misschien is het boeddhisme soberder in dat vieren van dat feest van opstanding. Hè? Elke keer opnieuw. Ook midden in de geschiedenis. Maar als in de Hartsutra op het einde staat, Bodhi, Svaha, betekent dat eindelijk, eigenlijk betekent dat Alleluia. Dat is een juichkreet. Dat is het laatste woord, is een juichkreet. En tegelijk is die hele sutra, de Hartsutra, die alle plaatjes weggooit, om ons toch terug te brengen, opnieuw bij de verwoording en bij de vorm. En daarom gaan wij dadelijk maar weer gewoon zitten in een hele geconditioneerde, beperkte vorm. Op een bankje of op een kussen met een rechte rug en de handen op een bepaalde manier. Allemaal keurig op een rijtje, beginnen met een belletje. Het is geconditioneerd. Maar het is ontzettend waardevol. En het is een hele diepe uitdrukking van niks doen en weten dat je toch een en al leven bent. En dat het altijd stroomt. Al begrijpen we er, godzijdank, niks van. We gaan terug stilte.